Je luistert naar A Child of Our Time, een moderne Matthäus. Een ontdekkingsreis naar muziek van Michael Tippett en Ray Vaughan Williams. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam.
Ray Vaughan Williams bleef eigenlijk toch sterk beïnvloed door de romantische kant van de muziek. Ook door de oude muziek uit de Tudor-tijd in Engeland en de Engelse folk songs.
In deze tweede aflevering wordt Ray Vaughan Williams nader aan ons voorgesteld en staat zijn in 1936 geschreven Donna Nobis Pacem centraal. Wat is de vorm van het stuk? Welke teksten koos Vaughan Williams en hoe gebruikt hij ze in de muziek? En wat valt er verder nog te zeggen over de muziek?
Wij als publiek worden gelukkig van zijn muziek omdat het gewoon heel mooi is. En heel rijk en heel diep. En het zingt altijd ontzettend lekker.
We treffen dirigent Boudewijn Jansen aan in zijn studeerkamer. Waar hij ons al piano spelend door dit vroegmoderne werk loodst. En en passant ook nog wat zanglijnen aanduidt.
Laten we eerst eens een paar woorden wijden aan de componist Ray Vaughan Williams. Wie was hij? Het is een componist die leefde van 1872 tot 1958. Dat is toch een periode waarin ongelooflijk veel veranderingen in de wereld optraden. Hij stond met twee benen in de romantiek en ook in het hele degelijke Engelse upperclass milieu. Een van zijn voorouders was Charles Darwin. Intellectueel, progressief, maar niet te veel. En cultureel ontwikkeld. Hij was begaafd, maar had wel een tijdje nodig voordat hij een eigen geluid kon vinden. Dat was in die tijd ook moeilijk, want de muziek ging de moderniteit in. En als kunstenaar moest je denken van, wil ik dit ook? Ga ik hierin mee of blijf ik bij een ander geluid? Ray Vaughan Williams bleef eigenlijk toch sterk beïnvloed door de romantische kant van de muziek. Ook door de oude muziek uit de Tudor-tijd in Engeland en de Engelse folk songs. En hij is de moderniteit ingestapt, maar vaak is dat in zijn muziek een beetje onder de oppervlakte. Het is in eerste instantie niet zo duidelijk dat het een modernist is. Maar je hoort wel akkoorden die behoorlijk fel en modern zijn, dit soort akkoorden. En dan vooral dit. Maar je hoort het lost ook weer op. Dus de akkoorden zijn heel schrijnend, maar ze zijn uiteindelijk binnen de regels van de muziekleer begrijpelijk en zeg maar verantwoord. Dus hij was niet een echte vooruitstrevende componist. Het was een afronder van een bepaalde periode. Wij als publiek worden gelukkig van zijn muziek omdat het gewoon heel mooi is. En heel rijk en heel diep. En het zingt altijd ontzettend lekker. De verhouding tot de oorlog van Ray Vaughan Williams is belangrijk om te bedenken. Hij was iemand die vond dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. In de Eerste Wereldoorlog hoefde hij strikt genomen geen dienst te doen, maar hij wilde het wel en werd chauffeur van ziekenwagens. Hij vond in 1936, toen hij dit stuk schreef, toen hij zag dat het weer de verkeerde kant op ging in de wereld, dat hij daar iets tegen moest doen, dat hij zijn stem moest laten horen. Hij greep dus ook naar de pen vanuit een echte noodzaak die hij voelde om iets in de wereld te betekenen met zijn muziek. Overigens aardig dat hij later op een gegeven moment een brief schrijft aan Michael Tippett en zegt: Tippett, je bent een reuze aardige jongen, je bent goed bezig, maar je doet te weinig voor de oorlog. Want Tippett was dienstweigeraar. Tippett weigerde systematisch om ook maar iets bij te dragen aan de oorlog en ging daarvoor zelfs de cel in. Dat is een verschil met Ray Vaughan Williams. Die waren het ook niet met elkaar eens in dat opzicht. Donna Nobis Pacem van Ray Vaughan Williams wordt cantata genoemd door de componist. Waarom doet hij dat? Wat bedoelt hij daarmee? Een cantate is niet als vorm heel erg duidelijk afgebakend, maar we kennen heel veel cantates, bijvoorbeeld van Bach, en die bestaan vaak uit een aantal verschillende delen met een verschillende vorm, die mediteren over één thema, die duidelijk thematisch bij elkaar horen, maar niet een verhaallijn vertellen. Het is niet een dramatisch verhaal, zoals bij bijvoorbeeld in de Matthäus Passion, waarbij echt een verhaal volgt. Dat is dan niet een cantate. Bij cantaten is het meer een meditatie. En zo zien we bij dit stuk dat het gegeven Geef ons vrede eigenlijk van verschillende kanten wordt belicht. Je ziet eerst de smeekbeden. Het tweede deel is de situatie waarin de oorlogsdreiging heel erg voelbaar is. Oftewel, er is helemaal geen vrede. Er wordt duidelijk gemaakt dat de vrede verre van ons is. Het derde deel, dat is een soort rustpunt in de compositie, omdat het daar wordt aangegeven wat de weg naar de vrede zou kunnen zijn, namelijk verzoening. Het vierde deel is een soort doodsmars, waarin de dood dus heel erg in ons midden is en daarmee dus ook de vrede eigenlijk niet aanwezig kan zijn. Dus alleen maar verdriet, alleen maar nadigheid. En het laatste deel, ja, dat is eigenlijk deel 5 en 6, die zijn met verschillende teksten bezig om ons vanuit de Bijbel te laten zien dat er een verlossing kan komen, dat ooit een wereld zal aanbreken waarin dit leed niet meer is, waar de vrede er zal zijn. Dus het uiteindelijke antwoord op alles is, dona nobis pacem, ja, er is vrede gegeven. Weliswaar nu nog niet, maar het komt. Voor deze compositie zoekt Ray Vaughan Williams naar teksten die stammen uit de periode voorafgaand en soms heel ver voorafgaand aan de zijne. Dus ook niet teksten uit de actualiteit, maar eigenlijk zijn alle gedichten ouder. We treffen een paar Bijbelse citaten aan en een paar liturgische teksten. Dona nobis pacem is een hele oude liturgische tekst. Die zijn ontzettend oud en traditioneel. Maar hij voegt daar, en het is heel opvallend, een aantal volledig andere teksten aan toe. Met name een drietal gedichten van Walt Whitman. Maar ook een stukje uit een toespraak van John Bright. John Bright was een Quaker die zich verzette tegen de neiging om in oorlog te treden. Het ging toen over de Krimoorlog, lang geleden, maar o zo actueel. Daar zien we dus ook een stukje tekst van. En we zien teksten van Walt Whitman, zoals ik zei. Walt Whitman was een dichter uit Amerika die zich vooral ook ten tijde van de Amerikaanse burgeroorlog zijn best deed om tegenstem te laten horen tegen al het wapengekletter. Hele, hele mooie gedichten. En heel muzikale gedichten. En Ray Vaughan Williams heeft veel teksten van hem gebruikt, ook in andere composities. En de teksten van Whitman, die kun je ook herkennen als super muzikaal. Bijvoorbeeld, het tweede gedicht begint met beat, beat, drums. Blow, bugles, blow. En dat gaat Ray Vaughan Williams gaat dus schrijven beat, beat, drums. Dat koor zingt beat, beat, drums. En je hoort in het orkest daar hoor je de drums, hoor je beaten. En de bugles, de trompetten, die blazen en hoor je. Allemaal zo'n typische trompetmotieven. In andere toonsoorten door elkaar. Dat is dus behoorlijk modernistisch. Het klinkt een beetje alsof twee legers tegen elkaar te strijden trekken en in verschillende toonsoorten door elkaar heen aan tetteren zijn. Deze gedichten van Walt Whitman zijn dus heel muzikaal. De eerste is deel 2 geworden en deel 3 en 4. Daar zal ik later even in detail op terugkomen. Het werk Dona Nobis Pacem begint met de tekst Agnus Dei qui tollit peccata mundi, Dona Nobis Pacem. Dat is eigenlijk zijn de allerlaatste woorden van de rituele mistekst. Maar hij begint ermee en het betekent Lam Gods die de zonde der wereld wegdraagt. Geef ons vrede. En die tekst wordt gezongen door een sopraan op een hele etherische wijze. Ik zal iets laten horen. Dei. Dus je hoort de sopraan zacht en lyrisch smeken om vrede. En dan hoor je bij het geef ons vrede. Steeds dat akkoord. Smeek, smeekgebed. En het koor antwoordt daar ook inderdaad heel zacht op. Maar dan ineens... dan zingt het koor zeer hard. Donna, donna, donna. Drie keer achter elkaar. Nog een keer donna. En pas daarna heel zacht. Pacem. Dus het geef is heel hard. En de vrede is heel zacht. Want die is er nog niet. En het stuk eindigt zeer, zeer zacht. En gaat over in het... dat zijn de trommels waar ik eerder over sprak. De delen lopen elkaar in elkaar over zonder pauze. En dan hoor je die bugles waar ik het over had, de trompetten. Dus je hoort een leger optrekken. En het koor zingen, beat, beat, drums. In het volgende deel, dat eigenlijk allemaal in een soort marsachtig ritme plaatsvindt, wordt er heel veel tekst gesproken. En de tekst komt hierop neer dat iedereen moet stoppen met werken, iedereen moet stoppen met leven. Een bruidegom kan niet meer trouwen, want er moet oorlog gevoerd worden. En het laat zien hoe de oorlog ingrijpt in de levens van alles en iedereen op een meedogenloze wijze. Het gaat zelfs zover dat de doden die op hun draagbare liggen, die worden wakker geschud. Want werkelijk iedereen zal het weten dat er oorlog is. Het is een onstuimig stuk muziek wat ons allen, denk ik, echt een beetje zal beklemmen. En als dat afgelopen is, de tweede deel, dan komt er een overlijding waarbij de muziek verstilt. En dan hoor je, denk ik, hele andere klanken. Dat is de grootst denkbare warmte. Een echte ronduit briljant, mooi gevonden melodie. Op de tekst, reconciliation, verzoening. De bariton gaat zingen en die zingt over het woord verzoening, over het fenomeen verzoening, dat het zo mooi is en dat het alles zal doen vergeten. Een werkelijk ontroerend stuk muziek, wat ook direct daarna wordt beantwoord door het koor met dezelfde noten. En dat toont zich ook het genie van Vaughan Williams, dat in deze romantische context hij toch nog ook een soort van venijn weet in te componeren. Bijvoorbeeld, er wordt gezongen, word over all, beautiful as the sky, and all its deeds of carnage. Carnage, de slachting, die heeft een akkoord wat helemaal niet mooi is. Het valt alleen niet zo vreselijk op. Maar als je goed luistert, is het er wel. En dan wordt er gezongen dat het zal weggewast worden. Ever again and ever again. En dan hoor je... again and ever again. En iedereen achter elkaar zingt... and ever again, ever, ever and ever again. Dus dan hoor je al die stemmen over elkaar heen buitelen... om aan te geven dat de verzoening zal intreden... voor eeuwig en voor altijd. Ik zou dat carnage nog even laten horen. Dat gaat dan als volgt. Beautiful that war. Dit akkoord, war, is ook eigenlijk niet zo mooi. Beautiful that war. Dan hoor je dit akkoord. De oorlog. Het is maar heel subtiel, maar hij is niet mooi. Dus beautiful that war. And all its deed of carnage. Oh, de carnage.
must in time be utterly lost.
Ja, dames en heren, dit vinden wij fijn om te zien, hè? En dat vindt u fijn om te horen als u naar ons concert komt. En het is heel mooi, de verzoening. Maar hij zal uiteindelijk na dit deel blijken dat het toch nog niet gebeurd is. Want aan het eind van het deel hoor je de sopraan zingen. Dona, dona, nobis pacem. En wij smeken om pacem, maar de pacem is er nog niet. Dus het vierde deel is dirge for two veterans. Een dirge is een soort klaagzang. Een klaagzang voor twee veteranen, vader en zoon, die samen omgekomen zijn. Het is het toppunt van nadigheid om te bedenken dat vader en zoon in een dubbel graf worden gelegd. En je hoort hier de stoet aankomen. En dat lijkt wel een beetje op Mahler, die ook vaak van dit soort stoeten liet voorbij trekken, die doodsmarsen. Hele basale muziek, zoals die ook gespeeld kan worden door een trompet en een pauk, die deel uitmaken van een leger. En het koor gaat zingen over the last sunbeam, de laatste zonnestraal die valt op het dubbele graf wat daar gegraven is en daar ligt. En we horen een soort van marsmuziek. Op deze manier gaat het stuk in een soort doodsgraverstempo door. En het is zeer beklemmend, een droevige stoet. En geleidelijk aan wordt het ook luider en komen ook hier weer drums die klinken en die ook veel lawaai maken en ook heel bedreigend zijn. En uiteindelijk gaat het bijna triomfantelijk, zoals in de oorlogsretoriek dat gaat, dat het eigenlijk zo mooi lijkt, die oorlog. Grootse, grootse heroïek. Maar op menselijk niveau is het natuurlijk een drama. Dus het deel gaat uiteindelijk, het is een lang vertellend deel, ten einde met de woorden dat het koor zingt. My heart gives you love. En een hele mooie a cappella koorpassage. Dus het orkest zwijgt en je hoort het koor zingen. My heart gives you. Verstild en dan wederom die drums. Dus het is nog niet ten einde. En dan het volgende deel, het vijfde deel. Dan horen we de engel van de dood. Dat wil zeggen, dit komt dus uit zo'n toespraak, een politieke toespraak, waar wordt gerefereerd aan de engel des doods, zoals die in de Bijbel voorkomt. De engel des doods kwam in Egypte en nam alle eerstgeboren kinderen weg van iedereen in Egypte, tenzij je bloed op de posten van de deur zou sprenkelen. Dan zou hij voorbij gaan. Hij zou pass over, zoals pass ook wordt genoemd. Hier wordt aan gerefereerd aan de engel des doods, die eigenlijk al is en al staat te klapwieken. Een heel akelig beeld, opgeroepen door deze politicus. En dan herhalen zich die akkoorden. Dona, dona, dona nobis pace. En dan komt een constellatie van een heel aantal verschillende bijbelteksten. Uit Jeremia, de onheilsprofeet bij uitstek, die dus alleen maar nadigheid ziet, die paarden ziet die ten oorlog trekken, die hinniken en stampen met hun voeten. Dat is dus van eigenlijk alle tijden een oorlogstafereel geweest, die paarden. Dat was tot aan de Eerste Wereldoorlog, tot en met de Eerste Wereldoorlog misschien zelfs, waren die paarden in iedere oorlog aanwezig. En we zien veel, veel oorlogsdreiging. En dat wordt eigenlijk uiteindelijk een beetje omgekeerd, doordat het zesde deel komt En dan zingt de bariton, de solist bariton, die zingt...
O man, greatly beloved, fear not. Peace be unto thee. Be strong.
Dus hij praat moed in. Er zal vrede zijn. Wees sterk. De glorie zal terugkeren op deze plek. Er zal vrede komen. En daar wordt naar gesmacht. En die vrede die er natuurlijk nog niet direct is, die hoor je in het zacht in het orkest. Hele zachte, zoekende muziek, waarbij eigenlijk gezocht wordt naar het thema van de vrede, wat later bejubeld zal gaan worden in alle stemmen en orkest, maar dat weten we op dit moment nog niet. We horen heel zacht dat komen. En deze muziek is eigenlijk ook, die zou je heel goed in plaats van een orkest met een orgel kunnen spelen, met zo'n grote lage noten onder, zoals organisten dat zo goed kunnen. En dan hoor je die... Dan komt geleidelijk aan triomfantelijker en triomfantelijker komt die positieve muziek erdoor. En dan verandert die diverse keren van toonsoort om het geleidelijk aan stralen te maken. Op een gegeven moment gaan we naar C groot en dan hoor je... Open the gates of righteousness. En op dat moment, als er deze muziek klinkt, zitten er belletjes in het orkest die spelen... ja, dan worden alle registers opengetrokken van het grote vrolijkheid en heil wat ons te wachten staat. Alle naties zullen zich samenvoegen, nog meer bijbelteksten die moeten leiden tot onze grote nieuwe hemel die later zal komen. Overigens was Vaughan Williams niet gelovig, niet meer, hij had zich afgekeerd, maar hij was een soort van vriendelijke agnost. Hij kon er wel mee leven en hij schrijft dus hier eigenlijk ook religieuze teksten. For as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me. Groot, groot gezongen, eenstemmig door het hele koor.
For as the new heavens and the new earth will all we make.
Groot, 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 grote klank, veel lawaai. En dan nog een stapje vrolijker. Stralend, stralend, stralend. Glory, glory be to the God in the highest and on earth peace. Goodwill toward man. Dit is een tekst die we kennen uit vele, vele, vele andere Engelse composities. Niet te vergeten, de Messiah. Goodwill toward man wordt daar ook gezongen. Stralend a cappella, koor zeer luid gezongen. Maar dan zachter en zachter, verstillend... En we zingen steeds veel vaker Good Will Toward Man. En dan hoor je de sopraansolo Donna, Donna Nobis Pace. En daar wordt nog steeds smekend om gevraagd. Maar wat we toch horen op deze plek, is dat de toonsoort majeur is geworden.
Donna Nobis Pace.
Dus op de laatste bladzijde, dan zien we alleen nog maar heel zacht, nog zachter, nog zachter. Het orkest zwijgt, je hoort alleen nog de solist en het koor. Het koor moet hele lage noten zingen. We hebben één of twee mannen die dat echt heel mooi kunnen, die lage noten. Die gaan we horen, namelijk deze lage pacem. Pacem, vrede. Daarmee eindigt deze compositie hoopgevend.
MUZIEK
Tot zover de tweede aflevering van deze serie. De rest van deze podcast wordt volledig gewijd aan Michael Tippett en A Child of Our Time, vanwege het belang van het werk en de vele betekenislagen die het bevat.
Maar ik denk dat je A Child of Our Time dus kunt zien als het verhaal van een individu en tegelijkertijd als een verhaal voor de wereld.
In aflevering 3 kijken we samen met collega-koorleden Saskia Cohen en Marlies van Dijk, elk vanuit hun eigen vakgebied, naar het historische en psychologische perspectief van de compositie.
Die gebeurtenissen zijn ook opgenomen, heeft Tippett ook beschreven als hij schrijft Burn Down Their Houses. Dan gaat het dus letterlijk over die gebeurtenissen van die Kristallnacht.
Volgende keer te beluisteren in aflevering 3 van A Child of Our Time, een moderne Matthäus. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. We verwelkomen je graag bij ons concert op 25 oktober in de Dominicuskerk in Amsterdam, waar we A Child of Our Time en Donna Nobis Pacem samen met het orkest ten gehore zullen brengen. Met medewerking van Taylor Burgess, sopraan, Eva Kroon, alt, Lucas van Nierop, tenor en Frank Dolphin Wong, bariton. Het geheel onder leiding van dirigent Boudewijn Jansen. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.toonkunstkoor.nl. Luister ook naar onze podcast Leven met de Matthäus, over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Te beluisteren in je podcast-app.